Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/WK-spel.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De stuntploeg van het WK heet Marokko. Last Dance van Ronaldo gezien. Engeland naar huis. Frankrijk mag blijven dromen van een wereldtitel. En gezocht aanvallers van wereldklasse. Dit is de AD WK Voetbal Podcast van 11 december met Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. Het is voor de zondag, deze podcast. En ik dacht, mensen die worden dan wakker. We hebben een beetje verwerkt van het Nederlands elftal. Dus ik dacht, Maarten, zullen we gewoon weer eventjes ouderwets vier stellingen er even ingooien, deze podcast? Is dat wat of niet?
Leuk zeg.
Nou hè?
Nou ja, ik vind het goed, Jen. Het is 4 weken lang ook jouw feest. Ja, dus leef je uit.
Nou ja, dat leek me wel aardig. Ik zat trouwens ook te kijken. Mikkels, ik weet niet hoe jij bent clubwatcher natuurlijk echt helemaal op Feyenoord. Ondertussen zie je al die clubs die starten weer opnieuw aan een soort van voorbereiding. Dat is ook heel gek nu. Dan zie je op Twitter en dan zie je al die berichten op de site komen. Die wint met 2-0 van die. Pietje Puk wint met... Het is een soort heel raar gevoel om in december aan een nieuwe voorbereiding te beginnen.
Ja, uit de Feyenoordhoek kreeg ik regelmatig berichten van zo. Die zijn klaar daar. Nou kun je weer echt belangrijke dingen gaan volgen. Feyenoord tegen Oostende en... Noem het maar op. Maar ja, het is heel vreemd natuurlijk door het WK vakantie gehad. Dus ze moeten weer op gaan starten. Maar ja, midden in de winterstop worden natuurlijk wel vaker oefenwedstrijden gespeeld. Maar de competitie begint zo snel dat het logisch is wat ze doen. Maar om nou te zeggen, als je hier bent, dat je heel erg verlangt naar Feyenoord-Oostende, dat is ook weer niet zo.
Nee, heb jij het al, Maarten, dat je daarnaar verlangt? Dat je verlangt naar, nou, laten we zeggen, nee, FC Twente-Sparta voor een oefenwedstrijdje?
Nee, dat had ik in vorige WK's ook al, 2010, 2014. Dan kom je weer in het clubvoetbal. En dat is toch echt wel omschakelen. Omdat, om verschillende redenen, ook het niveau. Maar goed, dat vind ik nog een tweede. Want ik vind het ook hartstikke leuk om bij RKC te zien hoe een ontwikkeling is. Maar gewoon de hele, ik zou bijna zeggen, de hele urgentie. Ik zie dat op Twitter ook. Hè. Dan zeggen clubsupporters van, club is veel belangrijker. Maar het Nederlands elftal of het Belgische elftal, dat is toch het hoogste van het hoogste. Die spelers ook voor je land spelen. Daar gaat toch helemaal geen competitie tegenop. Echt niet. Maar ja, er zijn mensen die er anders over denken. En dat mag.
Ja.
Dat mag.
Nou ja, goed. Jij mag terug naar Nederland vanaf morgen. Mag je een beetje erin gaan verdiepen. Mikkels, je zit nog een week tot en met de finale met Sjoerd in Qatar. Zoals gezegd, we gaan het doen aan de hand van 4 stellingen. Dus hier komt even stelling 1.
Ja, als je ziet wat ik zeg, hoe wij het hele toernooi eigenlijk 0 tegengoals hebben. We hebben 1 eigen goal gemaakt. Het is echt gewoon een heel groot compliment voor het hele team. Dus, vandaar dat het dik verdiend. Want we zijn van heel diep, van heel diep komen. Want als je ziet, ik denk, zij hebben vorige wedstrijd een makkelijke wedstrijd gehad. En ik moet eerlijk bekennen, toen ik wedstrijd begon waren mijn benen al zwaar. Dus het is echt een mentale, het was echt een slagveld. En ik heb letterlijk overal pijn. Ik niet normaal. Aan het einde kwam ik niet meer amper vooruit.
Sofyan Amrabat was dat, na afloop van die wedstrijd bij de NOS. Overigens klonk het niet alsof hij heel erg stuk zat. Het leek alsof hij nog als een TGV doorging in deze wedstrijd. Maar
was, ja, adrenaline denk ik. Ja.
Maar daarom is de stelling ook, je hoorde dit, dus ik gooi de stelling er even in. Mag je gelijk op reageren, Mikkels. Marokko wordt wereldkampioen.
Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, al valt het niet helemaal uit te sluiten, omdat ze toch al een paar behoorlijke tegenstanders naar huis hebben gekegeld. Vooraf had niemand dat verwacht, denk ik. België, Spanje en Portugal. Kroatië niet van verloren. Maar Frankrijk, en na zoveel inspanning die ze nu al hebben geleverd, want het moet elke keer inderdaad uit de tenen komen tegen Spanje met verlenging, nu ook tot de laatste minuten knokken. Om hem over de streep te trekken. Ik denk dat Frankrijk dan net even een maatje te groot is. Daar moet je wel zo fris zijn om die partij te kunnen bieden. Maar goed, ja, het is een gek toernooi. Het is niet helemaal uit te sluiten, maar die Fransen zullen toch niet ook de fout maken die andere grote landen allemaal hebben gemaakt tot nu toe. Het zou wel leuk zijn hoor, want Marokko is, ze maken een beetje een toernooi met de supporters daar. Hè? Niet wat er in Nederland, België en omstreken gebeurt. Maar het wordt wel een interessante wedstrijd, omdat er veel jongens uit Frankrijk komen ook. Ja. Dus die spelen tegen hun landgenoten. Dus dat maakt het leuk. Maar ik kan me niet voorstellen dat ook Frankrijk eraan gaat.
Nou ja, die Fransen maakten ook niet heel veel indruk, Maarten, tegen Engeland. Dat was er ook niet echt. Nee, de, maar, hè?
Nee, maar Marokko, het is een prachtig sprookje. En het is ook mooi, hè? Het eerste WK in de Arabische wereld. En dan land is Marokko bij het laatste vier. Dat zou je bijna zeggen, dat past ook. Dat moet ook bijna. Maar ja, het is wel... Ze zijn ook wel het levende bewijs dat... Het kan ook allemaal meezitten dat je in een flow komt. Want er was een statistiek, geloof ik, dat zij in de tweede helft tegen Portugal... Ik geloof dat ze 15 passes hadden gegeven op de helft van de tegenstander. En Portugal... 200 zoveel of zo. Dus ja, het is ook echt gestoeld op inderdaad die verdediging. Die keeper die de meest onmogelijke reddingen maakt. En dan scoren ze een mooie goal trouwens. Maar dan, ja, dan scoren ze en dan gaat hij er aan de andere kant niet in. En ja, het is ook wel het bewijs dat je inderdaad... Ze verdedigen met man en macht. Nou ja, prima. Daar hebben we het eigenlijk de hele tijd over. Van wat is nu goed voetbal of wat is nou wijsheid? Nou ja, Marokko bewijst dat het zo dus... Stel dat zij open bloot zouden gaan aanvallen. Nou jongens, hadden er in de eerste ronde uitgelegen. Dus dat gaat niet. En als ze het zo doen, nou prachtig toch? En ik denk dat iedereen ervan geniet. En ook mooi hè, die families erbij. Die spelers met die moeders. En dan hoor je in Nederland soms, ja, bij ons is het allemaal te soft geworden. En dan zeggen macho's meer. En dan zie je Marokko, die gewoon presteren hier. En die halen de grootmoeders van 90 jaar halen ze erbij. Alles staat er op het veld. Kleine kinderen. Ja, dus dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nee. Het is gewoon een prachtige teamprestatie.
Maar Mikos, jij was bij die wedstrijd. Na afloop neem ik toch aan dat ook de bondscoach wel een paar kritische vragen heeft gehad over de spelopvatting, toch? En dat er maar 15 passes in de tweede helft op de helft van de tegenstander waren. En waarom het eigenlijk niet 4-3-3 vooruit voetballend is.
Nou ja, hij komt binnen en dan gaan ze klappen, hè? Allemaal. Ja. Gaan staan en klappen. Dat heb ik wel bij meer landen gezien hoor, in het verleden. Griekenland bijvoorbeeld ook een keer. Maar ze gaan allemaal staan. Ja, shirt aan. Allemaal shirt aan. Ja. En ik was ruim op tijd voor die wedstrijd. Kleine anekdote, ben je gek op altijd, Etienne. Ja. Ruim op tijd. Supportersbus, om het maar zo te noemen. Dus je gaat eerst met de metro. Aan het eind van de metro staat er een bus klaar. En die brengt je dan in de buurt van het stadion. En moet je nog een stukje lopen bij dit specifieke stadion. Maar dan hadden ze een paar cordonnen van agenten gemaakt. Omdat ze eigenlijk willen weten of je een kaartje hebt. Omdat er zijn nogal wat Marokkanen zonder kaartje. Maar die gaan toch naar het stadion. Dus die zeggen niet, we gaan ergens in de stad en in het plein kijken. Maar ja... Die sprinten gewoon met z'n allen naar de stadion. En het Leeuwendeel heeft geen kaartje. Dus die politie is toch bang voor taferelen rond, zoals bij de Champions League finale. Ja. Dat ze, ja, want ze moeten erbij zijn. Dat zeggen ze ook. Ja, dit is een once in a lifetime iets. We moeten daarbij zijn. Dus ze sprinten naar de stadion. Nou ja, die werden dus allemaal tegengehouden. En wat doet dan die politie? Die zijn er helemaal niet gewend, hè, dit soort sportwedstrijden. Die dringen ze dan terug. Maar aan de andere kant laten ze de mensen weer aansluiten. Dus je krijgt een soort effect dat... Het verslaggever van het AD, die nu aan het woord is, in het midden staat. Dat de mensen voor hem, al die Marokkanen, teruggeduwd worden naar mij toe. En aan de andere kant mogen ze komen. Dus een soort van plak kaas tussen de broodjes Marokkanen. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, als er straks mensen gaan vallen en zo. Ik ben niet zo bang aangelegd, maar ik dacht, dit gaat fout. En ze laten die ook gewoon een half uur staan. Dus mensen worden ongeduldig, gaan met kaartjes wapperen. Wij hebben een kaartje, zoveel betaald, wij willen erdoor. Ja, er staan er heel veel tussen die dat niet hebben. Dus ik ben benieuwd hoe dat in die halve finale gaat. Want het komen er meer en meer. En als ze echt de finale zouden halen, ja. Ja, er wordt een bestorming van dat Lucille. Want ze moeten en zullen erbij zijn.
Maar even terug naar, ik stelde die vraag. Omdat we hebben natuurlijk in Nederland krijgt Van Gaal heel veel kritiek. Aan de ene kant van voor de speelwijze. Maar jij zegt dus klappen bij de persconferentie als de bondscoach binnenkomt.
Klappen, maar ik vind wel een verschil. Marokko is natuurlijk 86 een keertje door de groepsfase heen gekomen. Wij hebben finales gespeeld.
Nee, maar we hebben het ook nog nooit geklapt.
En wij hebben, nee, niet geklapt, maar ik bedoel, wij hebben ook een coach die zei dat we een hele goede kans maakten om kampioen te worden. Dus ja, dan is het natuurlijk een andere situatie dan wat nu in Marokko gebeurt. Daar is alles winst. En dat klappen, dat zit er niet zo in onze volksaard. Maar ik kan me wel voorstellen dat die zeggen, joh, al gaan jullie met z'n allen aan de lat hangen. Dat vinden we allemaal prima. Dat stadium zijn wij natuurlijk voorbij. Hè? Sinds 1974 hebben we heel vaak heel goed gepresteerd. Dus er wordt ook heel veel verwacht. Dus daar is de lat veel hoger. Maar bij Marokko is alles winst. En ja, ze zijn nog verder gekomen dan wij. Dus dat is ook wel een applausje waard. Maar het is natuurlijk niet zo dat het heel sprankelend is. Hoewel dat in de groepsfase nog wel redelijk was. Hè. Hebben ze België toch behoorlijk weggespeeld. Canada had moeite. Tenminste, in de eerste helft werden ze weggetikt. Kroatië was een beetje in evenwicht. Ja, en daarna is het wel gestoeld op achteruitlopen. En tegen Portugal hadden ze wat te verdedigen. Een voorsprong. En tegen Spanje hebben ze gedacht dat we die 0-0 halen. Wie weet met die strafschoppen. Dus ja, iedereen is daar tevreden. Maar wat kun je anders verwachten van deze mensen? Een coach waar ik nog nooit van gehoord had. Heel veel spelers waar ik nog nooit van gehoord had. Ik hoorde die nummer 8, Unai, heet die volgens mij. Ja. uit mijn hoofd, speelde een jaar geleden nog, of twee jaar geleden nog, op het vijfde niveau van Frankrijk.
Ja.
Ja, die speelt nu tussen Hakimi en Ziyech in en speelt echt geweldig. Dus het, ja, het heeft iets weg van Zuid-Korea toen, hè. Dus dat je denkt, het kan eigenlijk niet, maar ja, nog een rondje. Alleen die struikelde wel in de halve finale. Normaal is dat ook wel een beetje het eindpunt, denk ik.
Maar welke vragen komen er dan? Want daar ben ik heel benieuwd naar. Of is het zoiets dat je zo'n persconferentie dat dit gebeurt?
Goedemorgen. Ik ben geen schrijvend journalist en ik ben heel erg zenuwachtig. Beter goed gepikt dan slecht verzonnen, zeg ik maar zo. Ik ben Ron Jenner uit Zoetermeer, fotograaf professioneel. 62 jaar en deze foto, deze speler, heeft jarenlang op mijn opklapbed gehangen. En dat is voor mij een heel bijzonder iets. Wat ik nog veel meer bijzonder vind voor de club ADO Den Haag is dat deze man met zoveel passie, met zoveel liefde voor de voetbalsport, zich inzet en nu weer zijn liefde geeft aan ADO Den Haag. Dat ik het, ja, normaal krijg je een applaus als je dood bent, maar ik vind dat gezamenlijke voetbalsport, alle mensen die hierbij zijn, een groot applaus voor deze man die de voetbalsport in Nederland en met name de liefde voor ADO, zeg maar, hier in ere heeft gehouden. En Dick, ik wil vragen of jij dit oranje shirt wil signeren.
Maar dit gebeurt dus daar niet, of wel?
Nou, toch wel een beetje hetzelfde. Hè? Ja. Alles in perspectief. Deze man wordt niet geroemd voor zijn hele carrière. Maar wat Walid Regragui presteert, is natuurlijk ongelooflijk. Ja.
Ja.
Tot voor kort hadden wij in ieder geval nog nooit van hem gehoord, denk ik. En ze hebben daar allerlei coaches geprobeerd. En dit eerste wat die deden was Ziyech eruit gooien. En toen heeft de bond gedacht, ja, we moeten een coach hebben die in ieder geval Ziyech terughaalt.
Ja.
Laten we deze jongen maar doen. En toen ging het nog om Ramsey erbij of niet. Nou, ze hebben een dat vond ik ook wel mooi, een assistent. Hij ziet eruit alsof je hem niet in een donker steegje tegen moet komen. Maar die zag in die rust bijvoorbeeld 6 Portugezen om die scheidsrechter heen staan. De rest ging er binnen. Maar hij niet, hè. Hij stormde er naartoe en duidelijk maken aan die scheidsrechter dat dit niet de bedoeling is. Maar bij Oranje hebben we dat ook gezien natuurlijk.
Ja.
Dat bespelen van die scheidsrechter, wat bij die Matteo Lahos heel goed heeft gewerkt. Maar bij deze man, die dacht in ieder geval, dat gaat ons niet overkomen. Wij gaan niet 10 minuten naar rust een of ander rare moment terugkrijgen dat hij die Portugezen gaat bevoordelen. Ik ga dat duidelijk maken. Dus ja, alles valt dan goed. En deze man krijgt inderdaad niet de allermoeilijkste vragen. Ja, dat is een held aan het worden. En dat is hij nu al, denk ik.
Maar toch, Maarten, Portugal, daar hadden we nog van gedacht. Nou, die komen eraan. Sterker nog, volgens mij was de kop een paar dagen geleden. Ja. He, toen liep het allemaal soepel, Ronaldo eruit.
Ja, nou ja,
favoriet erbij.
Ja, precies. Maar ja, ze komen 1-0 achter. En dan blijkt het toch lastig. En zo kan het dus inderdaad gaan. Ik vind het aan de ene kant wel jammer. Want ze hebben natuurlijk echt wel een paar mooie spelers die het van mij zo lang mogelijk in het toernooi hadden mogen blijven. Maar ja, het is wel een toernooi. En je ziet hoe dicht het bij elkaar zit. Hè? Want die andere wedstrijd, vandaag was het natuurlijk ook een geweldige kraker. Engeland, Frankrijk. En ja, hoe dichtbij is Engeland ook? Als Harry Kane een
meter of vier? Meter of vier?
Ja, daarom. Dus ja, het is de stelling die we hier wel eens geponeerd hebben. Voetbal is een meter. Of misschien zelfs nog minder. Ja, dat is dit toernooi echt heel erg aan de orde. Ja, nou ja, goed. Dus dan kan het ook in de halve finale best alle kanten op. Dan wordt de finale Frankrijk-Argentinië weer, ja. Dat zou ik wel mee kunnen leven, hoor, als dat het wordt. Want dat sentiment in Nederland van Argentinië moet kapot. Ja, dat heb ik niet. Ja. Van mij mag Messi het toernooi winnen. Geen enkel probleem.
Of dezelfde finale als 4 jaar geleden. Dat kan ook, hè?
Dezelfde finale. Wou ik zeggen. Maar Messi toonde zich wel een beetje van zijn ordinaire kant, hè?
Oh, dat was mooi. Toch? Dat is het bruggetje naar stelling 2 namelijk. Dan gooi ik die gelijk even erin bij Maarten. De echte grote in de sport blijven een gentleman. En Messi is dat dus niet. Stelling 2.
Er is geen Federer.
Nee.
Nee, het is inderdaad geen Federer. Ik zag dat filmpje, vooral dat naar Weghorst. Ik denk dat wij kennen Weghorst een klein beetje. Ik denk dat hij echt gewoon dacht, dit is mijn enige kans in mijn leven om eens even dicht bij Messi.
Die wilde shirtje ruilen, las ik. Ik hoorde dat hij shirtje wilde ruilen en wilde zeggen dat hij goed gespeeld had.
Ja, Andries Noppert, die had zoiets van, ja, ik ruil geen shirtje, zeg gewoon vanuit van, ja, ben niemand, dus ook met Messi niet. Maar Weghorst, die was echt oprecht wel daarin geïnteresseerd. En die Messi, die dacht natuurlijk, ja, weet je, ik denk dat Messi ook dacht, godverdorie, dan wil ik hier dat WK winnen. En dan komt er zo'n anti-voetballer uit Nederland, die kegelt maar bijna dat toernooi. En dan komt hij nog een beetje bij de hand toen hier. Die dacht echt van, ja joh, ga maar terug naar je eigen planeet. Alleen dat was in dit geval wel ongepast, ja.
Maar was niet de enige, dat was al meer ongepast bij Messi, hè, in deze wedstrijd.
Ja, nee, zeker. Maar wat wel toch wel een conclusie moet zijn. We hebben het erover gehad, hè. Van Gaal heeft geprobeerd, dat deed hij het hele afgelopen jaar al, om die persconferenties van hem. Ja, iedereen kan er iets uithalen. Je kunt er voetbal inhoudelijk, is het geeft hij dingen. Je kunt er, als je entertainment wil, krijg je. Als je wil ergeren, krijg je dingen. Van alles wat. Hij maakt er wat van. En bijvoorbeeld de coach van Argentinië zegt helemaal niks. Maar blijkbaar is de conclusie wel dat die Argentijnen, wat wij openheid vinden en ja, god, gelukkig zegt er iemand wat. Dat vinden ze in het buitenland misschien wel van, ja, wat is dit voor, dat is denigrerend ten opzichte van ons. Dus Van Gaal heeft waarschijnlijk die Argentijnen dus gemotiveerd zonder dat we er allemaal erg in hadden. En ja, ik ben een beetje bang dat bij de KNVB straks ook reden is om te zeggen, ja, luister, dan gaan wij toch net als die Argentijnse coach gewoon helemaal niks meer zeggen. Want hoe meer woorden je gebruikt, hoe nadeliger het dus kan zijn. Dus ik ben bang dat de reflex straks is. En maar dat is wel heel jammer vinden.
We hebben het over Lionel Messi, jongens. Die heeft het toch niet nodig, de woorden van Van Gaal, om zich te laten motiveren om wereldkampioen te worden. Maar, dat is toch, ik bedoel, als je 20 bent, oké. Okay, maar dit is Lionel Messi.
Daar heb je helemaal gelijk in. Maar kijk hoe het ging. Blijkbaar dus wel. Blijkbaar zit het bij hem ook. Is hij toch echt wel. Ja, is hij ook opgefokt en moet het lukken nu? En ja. Dat had er toch alle schijn van.
Ja, want ik zag even Mikkels in die andere wedstrijd. Die anderhalf finale, kwartfinale van gisteren, waar Kroatië won van Brazilië. Daar zag je op een gegeven moment Neymar op de grond zitten. En Modric was groot, ging naar Neymar toe, hielp hem overeind. En was daar voor zijn medevoetballer. De groten die elkaar daar vinden. Dat is wel even een ander beeld dan wat wij zagen.
Ja, nou is Modric wel een sieraad natuurlijk. Ik zag hem ook bij Casemiro. Ja. En daarna zie ik hem met kinderen die allemaal heel erg op hem leken. Dus ik denk dat het ook inderdaad zijn kinderen allemaal waren. Dus,
dat zou best kunnen.
Het is prachtig natuurlijk dat hij daar weer, met toch niet het allersterkste elftal, dat hij daar weer staat. En ja, je weet wel wat je krijgt als je tegen Argentinië speelt. Je weet ook wat je krijgt als je tegen Brazilië speelt. Hè? Want Maarten heeft het over motiveren, maar dat gedans en dat gespring en dat overdreven gedoe. Ja, dat motiveert tegenstanders ook. En als je goed naar die wedstrijd kijkt, zie je Anthony 16 keer op de grond liggen. 16 keer naar zijn hoofd grijpen. En hij is denk ik 1 keer daar in de buurt geraakt.
Ja.
Ja, dat irriteert ook. En dat motiveert ook tegenstanders. Nou is het nog wel zo, ja, je kunt gemotiveerd worden. Maar als je niet genoeg kwaliteit heeft, dan heeft het niet zoveel zin natuurlijk. Hè? Omdat je kan de strijd wel aangaan. Maar als wij nu tegen Brazilië zouden moeten spelen, omdat we zijn boos op ze, dan worden we natuurlijk weggespeeld. Dus het heeft ook met kwaliteit allemaal te maken. Maar ja, Modric wat dat betreft zou dat wel een prachtig einde van zijn interlandcarrière zijn. Dat gaat hij ook doen, hè, als hij die prijs zou pakken.
Maar het is zo'n
verloren finale.
Ik vind het zo'n verschil, zeg maar, dat je leest al die jaren al die verhalen over Messi, die uiterlijk onbewogen is. Weet je, alles wat er gebeurd is bij Barcelona, hoe hij overstap heeft gemaakt naar Paris Saint-Germain. En dan dit is iets wat niet, weet je, dat Cristiano Ronaldo dit doet, oké, dat snap ik dan nog, hoe die wegbeent.
Maar het is ook wel zo dat Messi heeft ook wel eens verwijt gekregen van, ja, hij toont geen emotie en het is allemaal een soort robotachtig. En nu is hij eigenlijk, ik las ook dat iemand of mensen schreven, ja, nu gaat hij een beetje op Maradona lijken, is het ook weer niet goed. Ja, zo kun je er ook naar kijken.
Ja.
Maradona vonden mensen, ja, dat was tenminste die straatvechter en dat had dan iets. De man van het volk en zo. En Messi, ja, daar zat geen, een robot, zat geen emotie aan. En nu doet hij het. En is het ook niet goed, ja. Het is ook wel ingewikkeld, denk ik. Maar vanuit ons oogpunt hadden we zoiets van, joh, hey, dit is een beetje ongepast. Nou, dat is zo.
Doe normaal. Goed, gaan we naar de volgende stelling. Deze leg ik even als eerste bij jou neer, Mikkels. De nieuwe technisch directeur van de KNVB heeft maar 1 taak. Aanvallers opleiden in Nederland.
Ik dacht, we gaan eindelijk naar die strafschoppen.
Nee, dit is de laatste stelling.
Oh.
Die bewaar ik voor het laatst.
Als uitsmijter.
Ja.
En daar mag ik niet mee beginnen. Dus ik moet nu al beginnen. Dus dan moet Maarten over die strafschoppen beginnen.
En Maarten begint straks over de strafschoppen. En daarna mag jij dan weer reageren, ja?
Ja. Nou, kijk, een technisch directeur van de KNVB, die heeft niks op te leiden. Dus die kunnen wel snel. Dat gebeurt bij de clubs, hè?
Maar ik hoorde dat verhaal van Engeland. Die natuurlijk 10 jaar geleden zijn begonnen met een plan. Gareth Southgate heeft het opgestart. En daarna een kopie van het Franse model. En die zijn na 10 jaar werden ze wereldkampioen. Door daar vanuit de jeugd vanuit de opleiding, ook vanuit de bond, veel aan te doen. Om daar echt een eigen structuur in aan te brengen.
Ja, dan zou je zeg maar centrale trainingen. We kennen dat model natuurlijk van de Fransen. Maar dat hebben wij niet in Nederland. Maar dan moet je dus de spelers van je clubs lenen. En dan met regelmaat met elkaar laten trainen. En dus
Honkbal doet het ook, hè? Honkbal heeft gezegd, wij gaan de grootste talenten gaan wij uit de clubs halen. Naar de regio halen. Om daar dan in ieder geval te trainen met elkaar. Om op die manier een sterkere doorvoer te krijgen.
Ja, nou ja, dat lijkt me allemaal een klein beetje onzin. Omdat we nu toevallig even net geen spits hebben. En we hebben hem wel met Memphis, maar gemankeerd hier naartoe gekomen en uiteindelijk niet naar zijn juiste vorm gegroeid. Ja, ik denk dat dat toch vooral die spits opleiden, dat dat ook vooral een golfbeweging is. Dat je eens in de zoveel tijd heb je hem wel en dan weer niet. En nu is het toevallig een beetje karig. Het is ook niet zo dat we helemaal niks hebben. En de topspeler die we daar hebben was dus niet in fysieke topvorm. Ja, dan wordt het lastig. Maar ik snap je vraag natuurlijk wel. Ja, als we echt een spits van grote kwaliteit hadden gehad, dan hadden we natuurlijk deze wedstrijd waarschijnlijk ook gewonnen. Maar je ziet toch ook, ja, Wout Weghorst, waar komt hij uiteindelijk vandaan? Willem II geloof ik nog begonnen, hè Maarten? En ergens bij Heracles nog ervoor. Ja, maakt toch 2 goals in zo'n wedstrijd. Dus ja, als je het opportunistisch doet, dan komt het ook.
Ja, precies. Maar jij had het meer over buitenspelers.
Ja, ik heb het over aanvallers in het algemeen. En we hebben het ook over de buitenspelers die niet meer van wereldklasse zijn. Ja, dus in bredere zin.
Omdat je bijvoorbeeld ziet dat kijk, het succes van Ajax ook in Europa, dat is toch een beetje gestoeld geweest ook op Tadic en Anthony, buitenlanders. Feyenoord vorig seizoen, wat was de man voorin? Was Sinisterra. Die echt iets onverwachts kon doen. Of die, ja, en bij PSV kun je zeggen, ja, Gakpo, maar die speelt dan ook wel in verschillende rollen. Dus bij PSV ook wel. Dat het wat meer naar het centrale toe ontwikkelt. En aan de andere kant had je Madueke, wat een Engelsman is. Of Doan, die uit Japan komt. Dus het is wel zo dat onze grote clubs, die doen het met buitenlanders op die plekken. Dus dan is het al wat lastiger om daar inderdaad iemand te vinden. En op een of andere manier, ik weet niet goed waarom dat is, maar ze willen allemaal vanaf links spelen. Vanaf links en dan naar binnen komen. Dat is een beetje populair geworden. Dus ja, daar zit je natuurlijk wel mee. En daarom is het wel aardig dat je dan ook zit te kijken naar Frankrijk-Engeland. Ja, Engeland, ja, die kunnen Foden brengen. Grealish kan daar spelen. Saka. Frankrijk, Mbappé. Ja, dat is toch echt een ander kaliber dan wij momenteel hebben. En ja, en dus is dat wel iets waar je rekening mee zult moeten houden.
Want waar zijn al die voetballers? Mikos, jij bent bij Feyenoord kijken. Waar zijn al die buitenspelers van Feyenoord dan in de opleiding? Die spelen toch allemaal 4-3-3? Die spelen toch bij Feyenoord niet ineens 5-3-2 of zo?
Nee, ja, ze wisselen wel wat van systemen, maar wij moeten wel in staat zijn om buitenspelers op te leiden. Daar heb je gelijk in. Buitenspelers die overigens in het eerste elftal dan vaak weer naar binnen toe gaan spelen. Dus de echte buitenspeler van weleer, hè? De Robbie de Wits en de Johnny van het Schips en de Blinkers. Die bestaan niet echt meer. Of althans, ze bestaan misschien nog wel, maar ze krijgen een andere rol. Hè? Komen wat meer naar binnen te spelen. Maar ja, daar is het wel een beetje karig, ja. Maar ja, goed. Een tijdje geleden hadden we dit kunnen zeggen over verdedigers. Daar hebben we er nu in één keer heel veel van. Dus misschien moeten we er wel een aandachtspuntje van maken. Maar veel clubs in de jeugd spelen inderdaad niet meer met hun buitenspelers op de flanken. Dus daar heeft het toch ook wel een klein beetje mee te maken. Jongens die meer naar binnen spelen, achter de spits willen spelen, zelf misschien niet helemaal aan de zijkant weggeplakt willen worden. Dus ja, misschien sterft dat een beetje uit. Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen.
Dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Maar dan ga je op een iets andere manier spelen. En daar komt de discussie weer waarschijnlijk. Maar dat is toch ook helemaal niet erg. Het hoeft toch ook niet. Je kunt toch inderdaad iets naar binnen spelen. En dan laat je inderdaad mensen eroverheen komen. En dat kan. Alleen ja, het niveau, als je nu naar Frankrijk-Engeland kijkt. En je kijkt het niveau van de aanvallers. Ah, dat loopt bij ons echt niet rond. En dan is Depay nog degene die daar het dichtst bij in de buurt komt. Maar ja, Bergwijn, dat is nu toch ook wel bewezen. Dat is niet consistent genoeg voor echt hoog Europees niveau. En dat is wel gebleken.
Ja, en
Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach, is daar ook al tegen aangelopen. Want in 2019 heeft hij zelf al geconstateerd, toen na de Nations League finale tegen Portugal, van oké, we kunnen tot een bepaald niveau reiken. Maar er moeten nu spelers naar die top 8 clubs van Europa, onze aanvallers. Die moeten daar gaan spelen. Nou ja, we zijn nu 3,5 jaar verder. En er is er nog steeds niet één. En in Engeland, Sjoerd had het gisteren terecht aangehaald. In Engeland kijken ze zo naar ons. Zeggen ze nou, Jansen mislukt bij Spurs. Bergwijn mislukt bij Spurs. Depay niet geslaagd bij Manchester United. Weghorst niet geslaagd bij Burnley. Ja. Berghuis niet geslaagd bij Watford. Klaassen, als je die erbij wil nemen, mislukt bij Everton. Ja jongens, wat willen jullie eigenlijk? Ja, daar is natuurlijk wel iets van waar.
En er komt er natuurlijk bij volgens mij dat Ajax de laatste jaren, vroeger had het altijd aanvallers van kwaliteit die ze afleverden, hebben ze de laatste jaren, met uitzondering van Brobbey, moet het ook nog bewijzen. Die staat aan het begin, maar ook niet gedaan.
Ja, precies.
Bij moet Feyenoord, het ook nog bewijzen. Feyenoord heeft dit jaar een contingent aan buitenlandse spelers binnengehaald en die hebben ook niet uit de Nederlandse markt nog een links of een rechts buiten of een aanvaller gehaald die ze daarmee kunnen halen, behalve dan Danilo die van Ajax komt. Maar is het een taak van de KNVB om daar naar te kijken, om daar iets mee te gaan doen? Ik pleit niet voor Hans van Breukelen met een PowerPoint weer hè, op zijn Zeist.
De clubs, het ligt gewoon bij de clubs en die moeten toch proberen om daar...
Maar de bond kan daar toch ook een sturende rol in hebben, of niet?
Ja, ik denk dat best lastig is. Dat ligt toch bij de clubs in eerste instantie. Maar vooral ook omdat die clubs ook gewoon in de jeugdopleiding gewoon veel buitenlanders halen. En ons hele voetbal wordt momenteel door buitenlandse spelers overspoeld. Hè? Volgens mij heeft Mikkels nog een verhaal gemaakt dit seizoen. Dat er ook bij de club, bij de Utrechts en zo. Ja, ze gaan allemaal, ze shoppen graag in de tweede Bundesliga. En dan halen ze, daar jongens vandaan. Of bij de tweede elftal van Dortmund of dat soort clubs. Ja, en dan ook liefst nog huren. Dan kun je ze eerst eens even kijken of het wat is. En als het niks is, stuur je hem terug. En ja, dat is allemaal aan de orde. Dus... Ja, daar zou de KNVB heeft trouwens een rapport uitgebracht waarin ze ook de alarmbel deden rinkelen. Dat de doorstroom van eigen jeugdspelers, dat die gewoon significant minder is dan 5, 6, 7 jaar geleden. Dus er ligt eigenlijk een rapport wat dat al concludeert.
Ja.
Dus dan is dan de clubs.
Ja, mee eens, Mikkels, de clubs, vermoed de KNVB, kan die hier nog iets in sturen, los van een rapport maken en een alarmbrief?
Nou, alarmbrief is wel belangrijk natuurlijk, dat het overkoepelend ook geconstateerd wordt. Maar dan nog, hè, als Feyenoord besluit om in elke lichting 6 Tsjechen te halen en Ajax haalt daar 8 Roemenen, dan kunnen ze natuurlijk moeilijk zeggen dat houden we tegen. Dus dat maakt het moeilijk. En de clubs zullen natuurlijk zelf ook moeten inzien dat het Nederlands voetbal natuurlijk gebaat is bij het Nederlandse spelersopleiden, zoals we destijds ook een keer hebben in moeten zien dat we met Europees voetbal niet moeten spelen. Hè? Dat we daar geen tweede rangse elftallen naartoe moeten sturen. Want op een gegeven moment ben je alle punten kwijt. Ja. En dan heeft iedereen er last van. Nou, het Nederlands voetbal heeft er straks ook last van. Als wij matige Nederlands elftal hebben. Hè? Dan staan we minder in de markt. Dan krijgen trainers minder kansen. Spelers minder transfers. Etcetera. Dus dat is wel een aandachtspuntje. Maar vooral bij de grote clubs moeten ze dat zelf doen. Ajax, Feyenoord, PSV, AZ. Ja, die moeten die spelers opleiden die we over een paar jaar in Nederlands elftal hebben staan. En als we dan een gebrek hebben aan aanvallers, ja, dan zal daar toch ook wel naar worden gekeken binnen die club zelf.
Ja, goed. Dan gaan we naar de laatste stelling. Die gaat inderdaad over de strafschoppen, Mikkels. Stelling 4. En Maarten, jij mag eens te reageren. Ronald Koeman hoeft het woord strafschop de komende jaren even niet te noemen.
Ja. Je bedoelt eigenlijk van nu is er zoveel nadruk op gelegd en nu is het nog niet gelukt.
We hebben een jaar lang getraind bij de clubs. We hebben een jaar lang, we hebben Pieter Murphy hebben binnengehaald. We hebben alles eraan gedaan om het strafschoppen en check van 2014 hier te verbloemen. En...
Ja, maar het is toch eigenlijk heel simpel. En volgens mij, Mikkels heeft het wel eens, Wim Jansen wel eens aangehaald. De druk is niet na te bootsen. Maar... Dat wil nog steeds niet zeggen dat je moet er wel op oefenen.
Nee, joh, het heeft helemaal geen zin.
Ja, nee, je kunt zeker proberen om in elk geval dat je bijvoorbeeld je ademhaling, dat je dat traint, zodat je op die stip daar toch iets anders staat dan dat je daar als een paard staat te hijgen van de spanning. Dat soort dingen, daar geloof ik wel in. Alleen vervolgens, ja... En vergeet één ding niet, er wordt altijd naar de nemers gekeken. Hè? Maar kijk eens naar sommige keepers. Ja, die doen het gewoon echt heel erg goed. En ja, daar kan het soms ook aan liggen. Hè? En soms is het ook gewoon, ja, Harry Kane maakt een penalty. Vervolgens de tweede penalty schiet hij heel hard over. Ja, die jongen wil hem natuurlijk ook liever in de hoek leggen. Maar zo gaat het soms. Dus ja, ik denk wel dat je toch proberen, wat je kunt beïnvloeden, probeer het, maar hou het ook in je achterhoofd dat, dat er ook factoren zijn die bepalen of je wint of verliest. Ja.
Mikos, accepteer het. Was dit ongeveer de stelling waar je heen wilde of niet?
Nou ja, wat Maarten zegt is natuurlijk helemaal terecht. Alleen, ja, dat wisten we allemaal al. Alleen, er is een soort sfeer gecreëerd natuurlijk. En dat mogen ze zich in Zeiss best wel aanrekenen. Want daar hebben ze zelf mee te koop gelopen. Met Louis zelf voorop, maar ook de keeperstrainer en dergelijke. We hebben er een soort kermis van gemaakt natuurlijk. Hè. De testen in Zeiss, de keeper. Er moest een penalty specialist bij zijn. Er was zo vaak getraind. De clubs moesten nog trainen in aanloop naar deze wedstrijd. En ook die van de Verenigde Staten. Weet je dat het eventueel strafschoppen kunnen worden? Dan krijg je er veel vragen over. Nou, er was heel vaak op getraind. En uiteindelijk maak je jezelf toch een beetje belachelijk. Als je niet verder komt dan dat Andries Noppert die op de stip staat. En probeert wat Hans van Breukelen in 1988 al deed. Spelen uit zijn balans te brengen. Waar overigens Lautaro weinig problemen mee had. Hij duwde eerst de bal in de buik van Noppert. En toen in zijn gezicht. En toen jaste hij hem in de bovenhoek. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die hebben we al 100 jaar gezien. Maar je verwacht iets na zoveel publiciteit. Na zoveel aankaarten ervan. Dat ze toch iets hadden gevonden. Wat makkelijker gaat. Ik heb in de mixzone gestaan. Hè, daar waar journalisten na afloop spelers kunnen spreken. Ja, dat is ook ontluisterend als je dan vraagt aan die spelers van ja, maar wat is nou eigenlijk een klein beetje wat je anders zou kunnen doen? Ja, dan zegt Luc de Jong, joh, ik doe wat ik doe. En Steven Berghuis zegt, ja, ik heb hem heel veel geoefend. En Noppert zegt, ja, ik heb het een beetje vervelend gedaan rond de stip, maar dat deed Martinez ook. En bij hem werkt het wel en bij ons niet. En ik heb met Bijlo en met Pasveer hebben we heel veel strafschoppen geanalyseerd. Ja, dat lijkt mij dat 20 jaar geleden ook wel gebeurde. Er is zoveel over gesproken dat je dacht dat Nederland echt wel iets had. En dan bedoel ik meer het afzonderen. Wat Maarten zegt, de ademhaling onder controle. Toch een trucje van desnoods Peter Murphy. Dat je denkt, ja, ik ben op dit moment toch niet in die 80.000 tellende dat stadion met 80.000 mensen. Ik kan dat anders doen. Nou, dat hebben we helemaal niet gezien. Noppert zegt na afloop, het is een loterij. Nou ja, daarmee veegt hij alles van tafel wat we hiervoor hebben gehad. Met strafschoppenspecialist. En de spelers zeggen, ja, ik had die trap wel heel vaak geoefend. Maar ja, zegt Berghuis, dan moet toch iets verder in de hoek. Maar ja, na zo'n lange wedstrijd, zoveel vermoeidheid, zoveel spanning. Van Dijk zegt, er zitten 80.000 mensen te fluiten. Je kunt dat niet nabootsen. Dat wisten we allemaal van tevoren. Maar dan hadden ze er ook niet zoveel nadruk op moeten leggen. En volgens mij is dit eenzelfde geval als bij Memphis. Zij zullen misschien zeggen, ja, er is heel veel naar gevraagd. Maar mijn indruk is een beetje geweest dat ze bij de KNVB zeiden, wacht maar. We hebben nu toch een klein dingetje gevonden waardoor die strafschoppen de goede kant op kunnen vallen. Ja, het was nog net zo slecht als in 2000 en in, nou, noem al die andere toernooien maar op. Twee slechte strafschoppen en een keeper die er ook niet bij in de buurt kwam.
Zou het misschien zo zijn dat ze hebben gedacht, als we er nou over praten, dan gaan die tegenstanders denken, nou ja, weet je, dat is toch moeilijker geworden. De Nederlanders, ja, dat wordt voor ons wel een ingewikkelde zaak. Dat je het zo hebt proberen te beïnvloeden.
Maar zou dan alles op dit WK een soort van mindfuck van Louis zijn geweest, dat hij alleen maar dit soort dingen erin probeert te gooien om iedereen in staat van verwarring te brengen, om maar op die manier...
Nou, hij zal ongetwijfeld hij is er wel mee bezig geweest, maar ik denk dat soms ook het idee is bij, maak het los van penalties, maar bij alles wat in het voetbal gebeurt. Als je er maar veel over praat, dan gaan mensen toch denken, die zijn er toch wel, die hebben vast iets speciaals. Dat wordt voor ons toch moeilijker. Ja, dat kan ook, hè? Dat zo een beetje de gedachte was. Maar,
nou, ik had bij die Argentijnen vooral het idee, dat die renden nog net niet naar de stip om die bal eens even binnen te schieten. Hè? Je zag eigenlijk alleen bij die Fernandes heel veel spanning op zijn gezicht en die miste. Maar die andere jongens zag je ook wel een soort van vastberadenheid. En die wisten natuurlijk ook, Copa America destijds gewonnen. Martinez 3 strafschoppen tegen Colombia gepakt. Daar is hij eigenlijk famous mee geworden in hun land. En daar was een grote doorbraak. Ik denk dat wel een beetje meespeelt. Wij hebben een geweldige keeper die dit kan. En Maarten en ik hebben het er eerder over gehad. Noppert heeft gewoon geposeerd voor het AD. Toen ging hij in doel staan. Er blijft maar heel weinig doel over, hè, als hij zijn armen wijd doet als een adelaar. Maar ja, je ziet toch als hij een beetje goed genomen is.
Alleen dat deed hij niet.
Nee.
Nu niet, nee. Ja, hij vertelde ook, hij zei, ja, Messi hebben we helemaal geanalyseerd. Als hij een snelle aanloop neemt, schiet hij hem op een bepaalde manier. Als hij een langzame aanloop neemt, dan schiet hij ook op een bepaalde manier. Maar nu deed hij het eigenlijk niet zoals hij het altijd deed. Hou me even te goed hoe dat nou precies ging. Maar hij heeft er net een gemist. Dus gaat hij het misschien toch weer net even wat anders doen. Ja.
Dat is maar ik vond het wel...
Wat zei je, Maarten?
Dat inderdaad, je zag ook bijvoorbeeld Harry Kane, zag je in beeld vanavond, van waar hij dan, dus de penalty komt eraan, en waar in de hoeken schiet hij. En dan zie je dat hij echt wel een duidelijke voorkeur voor links heeft. Maar ja, dan ben je keeper, ja, dan denk je, ja, hij heeft een duidelijke voorkeur voor links. Maar ja, als ik nu naar links ga, dan gaat hij natuurlijk naar rechts. Ja, dat blijft natuurlijk altijd een spel. Maar ja, is dan de... Laat ik het zo zeggen, heb je er dan... Volgens mij gaat het ook hierom. Stel nou dat je er helemaal niks aan doet en je verliest dan. Heb je dan als speler het idee van ik kon het toch niet trainen? Of heb je dan het idee, ja jeetje, ik heb er ook helemaal niks aan gedaan. Dus ik heb proefwerk Duits. Ik heb het helemaal niet geleerd. Ja, dan heb ik een onvoldoende. Ja, dan had ik er maar wel iets aan gedaan. Ja, het is ook een beetje jezelf soms geruststellen misschien.
Jongens, ik heb op school statistiek gehaald. En daar heb ik niks voor geleerd. Dat ik gewoon alle vragen gewoon statistisch gewoon goed berekend wat het zou zijn. Dan kan je het gewoon halen. Ja.
Maar het is een beetje proefwerk Duits. En tegen je klasgenoten zeggen, ja, maar wacht even. Als je zo en zo en zo doet, dan haal je zeker een voldoende. Als je dat ook nog doet, haal je nog een hogere voldoende. En dan zelf met een 3 naar buiten komen. En de klasgenoten waar jij tegen hebt gezegd hoe je het allemaal moet doen, met een 7 naar buiten zien komen. Dat gevoel hebben ze nu een beetje gecreëerd. Ja, ik vond het echt een beetje pijnlijk dat je zo vaak en zo lang de wijsgeer uithangt over strafschoppen en dan dit doet. 2 strafschoppen die eigenlijk half hoog, hè. Keepers hebben ze graag half hoog. Die jongens kun je het niet kwalijk nemen, maar het was niet dat je denkt, nou, daar zijn er 1500 van genomen. Die maken nooit die fout om hem zo half hoog te trappen. En Noppert, die eigenlijk helemaal geen idee had wat hij nou voor ritueel moest doen. Viel me trouwens wel op bij Kane, dat hij die bal nog een keer neer ging leggen. Hè? Dat hij echt dus die heeft wel zoiets, hè? In die zone moet komen.
In de routine. Ja.
Juist, passen in de routine. Maar bij de tweede, ja, dan denk je dat inderdaad. En bij Ziyech, ik weet niet of ik dat al een keer in de podcast heb gezegd. Ik praat zoveel, dus misschien heb ik het idee dat
tijdens
ik
dat, eten heb je dat collega's, gezegd.
Een soort podcast met mijn collega's zonder microfoon. Maar die Unai Simon, die dook bij die eerste strafschop van Marokko, dook die echt heel snel in een hoek. En de tweede die moest nemen was Ziyech. Die knalde hem door de midden met het idee van, ja, hij duikt in de hoek, dus ik schiet hem door de midden. Maar stel nou dat die Unai Simon, dat had ik dus wel een goede gevonden. Stel nou dat die Unai Simon of Noppert bij de eerste heel ver in de hoek duikt. En dus inderdaad een lokkertje geeft of aan de tweede speler. Die denkt, nou, hij gaat de hoek in, schiet ik hem door de midden. En dan blijven staan.
Ja.
Of denk je als speler, ja, ik ben nu de tweede die gaat nemen. Hij dook zo ver de hoek in.
Nou ja, luister,
gaat het niet nog een keer doen.
We hadden met Noppert groot voordeel gehad. Niemand kent Andries Noppert als keeper met strafschoppen. Dus niemand kan uitgebreid die strafschoppen van hem analyseren.
Ik weet nu ook waarom.
Ja.
Ja. Hoe moeten ze hem... Die hebben geen test gezien in Zeist.
Nee.
Waar moeten ze hem van kennen? Ik kan ook geen strafschop herinneren die heeft gepakt. Maar dat is misschien mijn fout. Maar...
Nou, hij vertelde in Italië had hij erin gepakt. Maar toen ging die keeper van Zuid-Korea ging die bij de paal staan.
Ja.
Zo van bij één paal en toen had hij hem. Dus hij zei, nou, dat is op zich wel iets wat ik kan doen. Maar ik vond een interessant aspect ook. De eerste nemer, Van Dijk, had al een jaar geleden ongeveer aangekondigd. Ik neem de eerste, want ik ben de aanvoerder en ik ontloop mijn verantwoordelijkheid niet. Maar kun je als penaltynemer ook te veel verantwoordelijkheid op je schouders nemen? Dat jij het wil doen, hè, dat op zich dat de prijs. Ik loop niet weg van mijn verantwoordelijkheid, maar dan de eerste. Wie moet de eerste nemen? Moet de eerste nemer altijd degene zijn met de allerbeste trap? Of moet het juist niet de aanvoerder zijn? Want die heeft al zoveel verantwoordelijkheid op zijn schouders en die neemt het dan. Ja, dat zijn volgens mij vragen waar je een verschil mee zou kunnen maken.
Maar ja, Brazilië had natuurlijk ook gedacht, wij zetten onze beste strafschopnemer als laatste neer. Is ook natuurlijk vrij logisch.
Ja. Ja, en die hoeft niet meer. Daar is er wel de meeste druk. Maar als je de beste als eerste neerzet en hij mist, dan denk ik dat je team ook een gevoel geeft van, ja, wat moet er nu nog gebeuren om door te komen?
Maar daarom is het ook, ja, maar bijvoorbeeld Engeland vorig jaar, die werden natuurlijk met pek en veer overladen, zo gaat dat, hè, toen die jonkies misten. En toch vind ik het nog steeds goed dat ze toch over nadenken wat je zou kunnen doen. En dat het dan niet lukt. Ja, dan krijg je de hoon over je heen. Maar als het namelijk niet lukt en je hebt niks voorbereid, dan zeggen er ook genoeg mensen, ja, stelletje losers, je hebt helemaal niks voorbereid. Ja,
je probeert alles uit te sluiten met een manier van voorbereiden, met de speelstijl die je hebt met plan A, B en C. En inderdaad, het feit dat er dan voor strafschoppen geen variaties zijn waarin je durft te gokken. Want nu, ik bedoel, Noppert heeft puur gegokt op een hoek en niet gekeken naar de aanloop van de speler. Die heeft gewoon gokt op de data, weet ik veel wat. Daar is hij op gaan duiken en niet kijken naar de speler. Dat zie je in de keuze die hij maakt voor de hoek. Nou, dat zie je in de keuze die hij maakt voor de hoek als keeper. Hij wacht niet. Hij was al weg voordat de bal getrapt werd.
Dat
zie je echt. Hij heeft niet het lef gehad om te wachten en echt dat moment te kiezen, zeg maar. Dat heeft hij niet gedaan.
Het enige wat ik logisch vind is aan wat ze allemaal in de voorbereiding hebben gedaan, is dat ze zeg maar van tevoren al wisten wie er ging trappen. Het ligt natuurlijk nog wel aan, sta je op het veld of niet. Maar Luc de Jong zei, ik wist, als ik op het veld sta op het moment dat het is afgelopen, dan moet ik een bal trappen, Berghuis, ja. Van Dijk. Dus zij, je ziet ook nog wel eens, en dat zag ik bij Minamino, hè, bij Japan. Daar vroegen ze, ja, wie wil er een nemen? En toen bleef het 15 seconden stil. En het is een beetje alsof je bij de deetjes een toernooi speelt. Hè? En toen zei Minamino, ja, dan doe ik het wel. Weet je wel, van ja, oké. Ja. Dan doe ik het wel.
Die deed zonder voorbereiding. Ja, daar heb je dan toch een nog slechter gevoel van, denk ik.
Die deden het eigenlijk een beetje op de Bonnefoy. Maar die zeiden, ja, zo hebben we het ooit in Tokio op de Spelen gedaan tegen Nieuw-Zeeland. En dat ging goed. Dus we dachten, dit gaat wel goed. En Spanje deed de eerste drie aanwijzen door de coach. En die zei tegen Busquets, en doe jij de rest dan maar. En die eerste drie die de coach had aangewezen, we hadden allemaal al gemist.
Ja.
Dus ja, die ik keeper trouwens van Kroatië, ook een fenomeen op strafschoppen. Ja, die keeper van Argentinië trouwens ook.
Dit is een prachtig filmpje, dat hij met Modric samen zit. En dat Modric tegen hem zegt, joh, ja, je gaat niet meer vooruit. En ja, ik ben zo onzeker. En ja, god, joh, maar je bent toch een goede keeper. Die praten met zo'n soort amateurpsycholoog, wat moet in. En dan nu is hij de held. Van het elftal, ja.
En die keeper soms, Etienne, ik ben geen keeper, maar als je ons nu bij een elftal B-junior of zo even een trainingspartijtje mee laat keepen, want ze hebben geen keeper, zo keept hij een beetje. He, ze komen op hem af en dan blijft hij staan. Ja. He, jij zou ook in je spijkerbroek niet meteen naar de hoek gaan. En daarmee pakt hij heel veel van die ballen. Het ziet er heel onorthodox uit, maar ja, soms heb je een keeper die helemaal in dat toernooi zit en hij is er één van, dus dat kan ook nog wel een verschil maken.
Ik ben ervan overtuigd als keeper dat je zo lang mogelijk moet blijven staan en dat het te vaak door keepers gekozen wordt om maar een hoek te kiezen. Ook ik zie in de Eredivisie zoveel keepers met hun benen omhoog vallen als er geschoten wordt, dat ik denk, maar waarom doe je dat? Gaat die bal onder je door? Maar waarom? Waarom val je om naar achter en dan omhoog? Hoeveel ballen vanaf de zijkant die worden ingeschoten en die keeper die in plaats van dat hij naar de bal toe gaat, gaat hij een soort sprong naar achter maken? Dat ik denk, maar wat doe je nou eigenlijk? Ja, weet je. Maar ik heb
het nu trouwens toch. Dus is het nu bewezen trouwens? Is het nu officieel dat onze penalty specialist ook gewoon de eerste keeper was? Want dat wisten we toch eigenlijk niet?
Nee, joh, dat is toch bekend. Noppert heeft hetzelfde min of meer van de week ook in een interview gezegd van, ja, dan
ik ben de strafschop specialist, zei hij.
Ja, hij zei het niet zo openlijk, maar gewoon in zijn antwoorden was dat wel duidelijk.
Oké.
En wat zeggen die Argentijnen, wie is dan de nummer 2? En hoeveel pakt die er? Of wordt het nou cynisch?
Nu wordt het cynisch. Ja, nu wordt het een beetje cynisch. Nou, laten we dan snel, als jij cynisch gaat worden op het einde van de podcast, ziet dat Maarten gezicht al, dan moeten we stoppen snel. Dan gaan we naar
het historisch feitje.
De vraag van Sjoerd ging over het WK 98. De strijd om plek 3 tegen Kroatië. En wie de goal maakte voor Nederland. De goals zei hij, maar het is natuurlijk maar een goal voor Nederland maakte.
Zende los van Jarni. Zende zoekt het linkerbeen voor een schot en die zit erin. Het is 1-1. Ja, ja.
Nee, want toen probeerde hij een salto te doen, maar het mislukte. Dus toen zag je hem flabberen in de lucht zo. Dus dat zijn van die beelden. Eigenlijk is dat is trouwens ook wel eens een verhaal. Hè. Waarom heb je nou dat beeld in je hoofd van Zende? Hoe werkt dat in het brein?
Nou, dat
je zegt Zende, Kroatië, en dan komt dat van die flabberende voetjes komt dan in je hoofd.
Ja.
Ik heb wel een leuk feitje als het mag.
Ja, zeker, want die moeten we morgen weer beantwoorden.
Hij wilde door, hè? Ja, hij wilde door.
Een leuk feitje, maar er is namelijk... er zijn twee clubs in het internationale voetbal. Die hebben altijd tenminste een speler in de WK-finale gehad sinds 1982.
Okay.
Twee clubs die altijd tenminste een speler in de WK-finale hebben gehad sinds 1982.
Dat dus, weet er één ding wel.
Daar mogen de lezers of de luisteraars zich eens even over buigen.
Lijkt me een hele goede. Daar kunnen we dan morgen weer aan de slag tenminste.
En dan wil ik ook nog wel zeggen twee Europese clubs. Hè, die dat je zegt Palmeiras of zo.
Nee, mocht iemand dat denken.
Nee. Nu mag Sjoerd morgen mooi beantwoorden. Eens kijken of hij eruit gaat komen. Want morgen is er gewoon weer een nieuwe ADWK voetbalpodcast. Gaan we verder praten over wat er op het WK allemaal gebeurt. Maarten vliegt even rustig naar huis. Kan even bijkomen. Spreken de komende week alweer. En Mikkels, jou spreekt ook de komende week gewoon weer voor podcast vanuit Qatar.
Ja, want we gaan wel gewoon door, toch? Het leven gaat door, hè?
Het leven gaat gewoon door. Ja, tuurlijk. We gaan gewoon door. Alles gaat gewoon door. We gaan alles bespreken. We gaan alles doornemen nog. Nog een hele week vanuit Qatar.
Oké.
Yes? Ik spreek jullie later.
Ja.